Beste luisteraars, welkom bij het vierde deel van de serie studies Gedachten over Genesis. En dit keer is het onderwerp de plaats waar wij gesteld zijn. De vorige keer hebben we het gehad over het onderwerp geschapen naar zijn beeld. En daarin hebben we gezien dat de mens geschapen is naar Gods gelijkenis en dat dat zoveel inhoudt als dat de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen is door God. En het geschapen zijn naar Gods gelijkenis houdt eigenlijk in dat de mens, net als God, meerzijdig is. En die meerzijdigheid die drukt zich dan bij de mens uit in het mannelijke en vrouwelijke. En bij God hebben we dat gezien, dat we dat zouden kunnen opvatten als zijn dat hij de drie eenheid is. We zagen de geest die zweeft over de wateren. We zagen vanuit Colossense dat God de hemel en de aarde geschapen heeft door de Heer Jezus Christus. Maar ook dat we het kunnen zien in de verschillende namen waarin God genoemd wordt. Hè, de verschillende namencombinaties. Dat begint in Genesis 1 met Elohim. En in Genesis 2 staat er dan Yahweh Elohim. En in Genesis 3 staat dan ook Yahweh Elohim. En in Genesis 4 wordt er alleen gesproken over Yahweh. Maar we zouden dat ook kunnen toepassen op al die andere namen van God die er zijn. Dus het geschapen zijn naar Gods gelijkenis, dat zie dus op het feit dat de mens in zijn mannelijk en vrouwelijk zijn meerzijdig is en veelzijdig is. Zo zou je ook kunnen zeggen. Dan zou je het nog zelfs breder kunnen trekken. Dan zou je ook kunnen zeggen, er zijn heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende genencombinaties mogelijk. En ja, zo kent God ook zijn veelzijdigheid. God kan zich op verschillende manieren ook openbaren. En dat is ook een kenmerk van Gods veelzijdigheid. Nou, dat wat betreft het geschapen zijn naar Gods gelijkenis. De mens is ook geschapen naar Gods beeld. En dat betekent zoveel als dat de mens ertoe bedoeld is om naar Gods voorbeeld te handelen. En naar Gods voorbeeld te zijn in deze wereld. En daar iets te laten zien van wie God is. We weten allemaal dat dat mis is gegaan in Genesis 3. En zodoende zouden we ook kunnen zeggen dat de opdracht die aan de mens gegeven wordt in Genesis 1, ja, dat die eigenlijk gewoon niet meer uitvoerbaar is. Hè. En dat vinden we natuurlijk het meeste terug in het feit dat in Genesis 1, of aan het einde van Genesis 1, daar staat dat zowel de mensen als de dieren vegetariërs zijn, hè, dat kun je daaruit opmaken en dat nu niet meer het geval is. Sterker nog, er wordt ook door God uiteindelijk verderop in Genesis gezegd van dat de mens mag eten van de dieren. Het is op een gegeven moment ook na de zondeval eten en gegeten worden. Ja, nou dat is wat betreft dat beelddragerschap van de mens wat door de zondeval verstoord is. En toch mogen we weten dat wij in deze tijd in zekere zin tot gedeeltelijk hersteld beelddragerschap mogen komen. En dat komt omdat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is en wij nu als gelovigen in deze tijd mogen delen in het lichaam van Christus. En vanuit die positie in het lichaam van Christus hebben we Gods Heilige Geest gekregen. En die Heilige Geest heeft in onze nieuwe natuur bewerkt van waaruit wij mogen handelen en wandelen en van waaruit wij, ja, zoals je het bijbels gezien kan noemen, God welbehagelijk mogen gaan leren leven. Nou, dat is de hoop die we mogen hebben, het perspectief wat we in deze tijd mogen hebben. Ja, tot zover wat betreft de vorige studie, waar dus het onderwerp was geschapen naar zijn beeld. En de studie van vandaag, daarvan is het onderwerp de plaats waar wij gesteld zijn. De plaats waar wij gesteld zijn. En dit onderwerp willen we beginnen te behandelen door te kijken naar de verschillende perspectieven van de scheppingsbeschrijvingen in Genesis 1 en Genesis 2. En de scheppingsbeschrijving in Genesis 1, die loopt van Genesis 1 vers 1 tot Genesis 2 vers 3. En de scheppingsbeschrijving van Genesis 2, die loopt van Genesis 2 vers 4 tot Genesis 2 vers 25. En in Genesis 1 vinden we de schepping van de hemel en de aarde terug. Je zou kunnen zeggen, de hele kosmos vinden we terug. In Genesis 2 vinden we de schepping terug van eigenlijk maar een heel klein deel van de aarde, namelijk van de Hof van Eden. Dat staat centraal, dus het formeren van de Hof van Eden. En die Hof van Eden zouden ook het paradijs kunnen noemen. Want het begrip hof in het Hebreeuws wordt in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, vertaald met paradisos, wat zoveel betekent als paradijs. En dat Griekse woord paradisos, dat komen we ook later in het Nieuwe Testament tegen, onder andere in Openbaring, maar ook als Paulus erover heeft dat hij opgetrokken is tot in het paradijs. En denk ook wat de Heer Jezus zegt als hij aan het kruis hangt tegen die misdadiger. En dan zegt hij tegen hem, heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn, in het paradisos zijn. Nou, het was zo'n paradisos, zo'n paradijs. Werd ook wel een lusthof genoemd. Dat was een heerlijke plek, een paradijselijke plek met mooie bomen. En in het geval van Genesis 2 ook bomen met heerlijke vruchten eraan. En ook een belangrijk gegeven was het dat er een enorme muur omheen stond. Denk dan ook gelijk even aan het hemels Jeruzalem. Ook daar staat een muur omheen. Dat kunnen we ook opvatten als het nieuwe paradijs. De nieuwe Hof van Eden, zelfs in zekere zin. En die muur, ja, die zorgde ervoor dat het een besloten hof was, waar je je veilig en prettig kon voelen. Goed, Genesis 1 gaat dus over de hele wereld. En Genesis 2 gaat dus over het creëren van de Hof van Eden. Een kleine plek waar de mens mag gaan wonen. Genesis 1 zien we dan ook, als je naar de beschrijving gaat kijken, toch een bijna wat zakelijke en gestructureerde beschrijving. En in Genesis 2 vinden we veel meer een verhalende beschrijving. Dan word je als het ware helemaal meegetrokken naar die Hof van Eden. En ja, dan krijg je ook een beetje een idee hoe het daar is. Als het ware krijg je er zelf zin in om daar te staan. En als je dan weer naar Genesis 1 gaat kijken en dat dan weer vergelijkt met Genesis 2, dan valt nog iets op. Iets wat we overigens net ook al hebben besproken. Namelijk dat in Genesis 1 God alleen maar Elohim genoemd wordt. En in Genesis 2 wordt hij Yahweh Elohim genoemd. Elohim is de naam van God waarmee hij meer op afstand is. Daarmee is hij de schepper van hemel en aarde. Daarmee is hij de heerser over deze aarde. Daarmee is hij ook de God die afstand, meer afstand heeft tot de volkeren. En in zekere zin ook tot zijn eigen volk op het moment dat het volk Israël de fout ingaat. Als je gaat kijken naar de naam Yahweh Elohim, dan is God toch veel dichterbij. Hij is inderdaad Elohim, de God die scheppend is, maar hij is ook de God van het verbond, ook de God die het contact met de mens aangaat. Het is de God van nabij. In Genesis 1 dus een God op afstand, in Genesis 2 een God van nabij. We vinden die naam Yahweh Elohim ook terug in Genesis 3 vers 8a. En Genesis 3 ja, komt uiteindelijk voort vanuit Genesis 2. Hoe weten we dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat we in Genesis 3 dezelfde godsnaam vinden als in Genesis 2, namelijk Yahweh Elohim. En als we vervolgens naar Genesis 4 gaan, dan vinden we daar een andere godsnaam weer van terug. Daar vinden we enkel de naam Yahweh. Maar laten we eens even gaan kijken wat er staat in Genesis 3 vers 8a. En dat vindt plaats nadat de mens gegeten heeft van de boom der kennis van goed en kwaad. En wat daar in dat vers staat, dat drukt iets uit van hoe God op dat moment met de mens omgaat. Namelijk dat het de God is die nabij is en die naar die mens op zoek gaat. Kijk maar eens mee, Genesis 3 vers 8a. En zij, dat zijn natuurlijk Adam en Eva, hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Zij hoorden de stem van de Heere God. Zij hoorden de stem van Yahweh Elohim. En die wandelt bij de wind, of in de koelte van de namiddag. En vers verder zie je dan ook staan. En de Heere God en Yahweh Elohim riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Het is God die de mens zoekt. God die de mens roept. En die woorden, waar bent u? Dat zijn ook woorden die tot op de dag van vandaag tot de mensheid klinken. Mens, waar bent u? Mens, waar ben je? Ik wil omgang met je hebben. God zoekt ons op. God zoekt de mens. En hij wil omgang met die mens hebben. Hij wil een band met die mens hebben. Hij wil een leefgemeenschap met die mens vormen. Nou, dat is ook wel een beetje een thema wat we terug zien in Genesis 2. Dat zien we ook in de volgende verschil tussen Genesis 1 en 2. Want in Genesis 1 zien we dat de mens de kroon is op de schepping. Nou, hij wordt overigens wel als laatste geschapen, maar hij is wel de kroon op de schepping. En sommigen zeggen ook van ja, als er wordt gezegd dat God zegt het is zeer goed, dan ziet dat op het feit dat de mens geschapen is als laatste. Maar die mens is daar heel belangrijk. Die staat bovenaan de schepping ook als heerser. Dat is wat we zien. Hij is een heerser over alles. Hij is een koning over alles. Als het ware een koninklijk priesterschap is de mens. Eigenlijk zou je dan ook wel kunnen zeggen, als je kijkt naar die opdracht in Genesis 2, is dat God de mens een taak geeft in de wereld, zou je kunnen zeggen. Het werkterrein van de mens wordt in Genesis 1 beschreven. Dat is namelijk de wereld. En daar zie je dan ook dat de mens, die dan als laatste wordt geschapen en een kroon op de schepping is, ja, dat die ook boven die schepping gesteld is. Toch leert dat feit dat de mens als laatste geschapen is ons ook iets heel belangrijks. Want zo leert een Joodse overlevering, die zegt dan van ja mens, jij bent boven de schepping geplaatst, maar je bent wel als laatste geschapen. Dat betekent dat de kakkerlak er eerder was dan jij. En mens, verhef je niet te veel. Denk niet dat je als God bent, want de kakkerlak was er nog voordat jij er was. Ja, dan zou je op dat laatste zou je natuurlijk een prachtige toespeling kunnen maken. Hè? Want worden Feyenoord supporters soms niet kakkerlakken genoemd? En dan zou je ook kunnen denken, de Feyenoord supporter, dat is meer dan een mens. Nou, dat mag in deze tijd, dat het met Feyenoord allemaal niet zo goed gaat, ons als Feyenoord supporters toch wat troost geven. Maar goed, dit is natuurlijk een compleet oneigenlijke toepassing op de schrift. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Goed, in ieder geval die mens in Genesis 1 als heerser over de schepping. Gaan we naar Genesis 2, dan zien we dat er heel iets anders verwoord wordt. En dat de mens niet als laatste, maar als eerste wordt geschapen. En dat die mens centraal staat. En dat de leefomgeving er voor de mens is. In plaats, zoals dat wel meer in Genesis 1 het geval is, dat de mens voor de leefomgeving is. Wat in ieder geval wel heel erg opvalt in Genesis 1, is dat de mens alleen maar van die leefomgeving kan genieten wanneer hij in harmonie met God is, door niet te eten van de boom de kennis van goed en kwaad, maar wel te eten van de boom des levens om in leven te blijven. Daar zit dus aan de ene kant de kans om autonoom los van God te worden door te eten van de boom de kennis van goed en kwaad. Maar aan de andere kant is er ook de mogelijkheid om in relatie met God te leven door te eten van de boom des levens. Maar die mens kan ook niet alleen zijn. Hij heeft iemand naast zich nodig. De man heeft een manin nodig. En die wordt ook door God aan hem gegeven. En er staat ook van de dieren die God aan de mens geeft. Ja, die blijken dan toch niet het bevredigende gezelschap te zijn wat de mens nodig heeft. Dus de dieren ook waarover de mens heerst, ja, die zijn ook niet gelijk aan de mens. Dus ja, eigenlijk zie je dan zo in Genesis 2 dat het samenleven binnen de beslotenheid en de veiligheid van de hof, dat centraal staat. Je zou kunnen zeggen dat waar Genesis 1 het werkterrein van de mens is, dat daar Genesis 2 ja, het huisgezin van de mens gevormd wordt binnen de beslotenheid en de veiligheid van de Hof van Eden. Nou, we vinden dat ook alweer een beetje terug aan het einde van Genesis 1. In dat einde van Genesis 1 lezen we dan in Genesis 2 vers 1 en 2, waar dan staat, toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. In Genesis 1 ligt dus de nadruk op het werk. Het werk moet gedaan worden, God heeft werk gedaan en de mens als beelddrager van God moet dat werk continueren. Er is een opdracht gericht op de wereld. Gaan we naar Genesis 2, En gaan we daar naar de laatste woorden kijken, dan vinden we in vers 24 en 25 staan, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Hier gaat het niet om het doen van werk, maar hier gaat het om het vormen van een echtpaar waar uiteindelijk kindjes uitkomen. En dat ze binnen die beslotenheid van de hof, binnen de beslotenheid van het gezin een eenheid vormen. Als het ware wordt hier de hoeksteen van de samenleving neergelegd. En daarmee wordt bedoeld, hier wordt een veilige plek gecreëerd van waaruit de mens de wereld in kan trekken. En de opdracht zoals die gegeven wordt in Genesis 1, die kan die opdracht gaan vervullen. En er staat er ook nog, en ze waren beide naakt. Ja, ze zijn geen heersers, maar ze zijn naakt. Ze zijn kwetsbaar. In het huisgezin zou je kwetsbaar mogen zijn. Zou je niet bang hoeven zijn. Zou je je veilig moeten voelen. En er staat er ook nog bij, en zij schaamden zich niet. Je mag in het huisgezin komen en mag je ook zijn wie je bent. En dan word je ook geaccepteerd zoals je bent. En je mag daar zo kwetsbaar tegenover elkaar staan. Nou, waar we dan in Genesis 1 een opdracht gericht op de wereld zien, daar vinden we in Genesis 2 een opdracht gericht op de relatie met God en elkaar. En dan zien we ook dat daar voorzien wordt in het levensonderhoud, door bomen om van te eten, rivieren om uit te drinken en ja, edelstenen waarover gesproken wordt. En wellicht waren die ermee voor bedoeld dat de man daarmee zijn vrouw een plezier kon doen, om daar bijvoorbeeld mooie sieraden van te maken. En zo zou je kunnen zeggen, in Genesis 1 is de aarde het werkterrein van de mens en in Genesis 2 is de hof het thuis van de mens. En in die hof is die veilig en heeft die omgang met God. Dat is het verschil tussen Genesis 1 en 2. En als je het dan hebt over ons onderwerp, de plaats waar wij gesteld zijn, dan ja, zou je kunnen zeggen dat Genesis 1 ziet op de wereld waarin wij een taak, waarin we een opdracht hebben. En Genesis 2 ziet dan op het thuis waar we tot rust mogen komen en met elkaar mogen zijn en ook voor elkaar mogen zorgen. En zo zijn er denk ik al wel twee zaken te noemen die belangrijk zijn in ons leven. Enerzijds ons thuis, met wie we ons daar ook bevinden en het fijnste is dat toch als dat met iemand anders is. Ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. En het feit dat dat helaas in deze wereld niet altijd het geval is. Soms omdat mensen geen partner weten te vinden. Maar soms ook omdat mensen elkaar aan elkaar ontvallen. Op wat voor manier dan ook. Het feit is wel dat zo'n thuis belangrijk is. En dat dat uiteindelijk ook de basis is van waaruit je de wereld intrekt. Om daar bijvoorbeeld je werk te doen op wat voor terrein dan ook. In zekere zin zou je die Hof van Eden ook kunnen zien als de plaatselijke christelijke gemeente. Waar je ook veilig zou moeten kunnen voelen. En schrijnend is het niet dat daar soms ja, veel ruzies, discussies en onveiligheid heerst. Ook dat is een gevolg van de zondeval. Het zou anders moeten zijn. Maar in feite zou je die kerk, zou je die christelijke plaatselijke gemeente kunnen zien als een groot huisgezin van waaruit men naartoe gerust te zijn, de wereld ingaat om daar de taak op te pakken die door God gegeven is. Ja, dan hebben we eigenlijk al gelijk iets gezegd over mijn tweede punt. Na de verschillende perspectieven van Genesis 1 en 2 had ik als tweede punt de vraag staan, wat was Gods bedoeling met deze twee omgevingen? Nou, God gaf de mens een veilig thuis in het paradijs. En hij gaf daar de mens ook een plek om God en elkaar te ontmoeten en uit te rusten. En vanuit die hof moest de mens dan de wereld ingaan om de wereld vorm te geven. Daarbij, dat had ik nog niet opgemerkt, was die mens ook wel ergens anders dan zijn omgeving. Dat is ook wel belangrijk om te noemen. De mens was weliswaar uit de aarde, zo lezen we in Genesis 2, maar God had hem wel de levensgeest ingeblazen. De mens had een aards lichaam, maar een levensgeest afkomstig uit de hemel. Hij was begiftigd met iets hemels en hij was ook de enige die geschapen was naar Gods gelijkenis en naar Gods beeld. Nou, als je nou even over die adem nadenkt, dan lees je daar in Prediker over dat de adem van de mens bij zijn sterven naar boven gaat en de adem van de dieren die daalt neer in de aarde. Ja, en hoe kun je dan die rol van de mens in de schepping zien? Hoe kunnen we daar dan naar kijken? Hoe kunnen we paradijs en kosmos samenvoegen tot één geheel. Ik had daar wel een aardig voorbeeld van en dat geeft het weer zoals het aanvankelijk door God bedoeld was. Hoe het nu op dit moment is, daar zullen we straks nog op terugkijken. Ik moest hierbij heel sterk denken aan de paratroopers, of zoals ze dat tegenwoordig wel noemen, luchtlandingstroepen. In de Tweede Wereldoorlog, rond D-Day, werden in de nacht paratroopers gedropt achter de Duitse linies. En die paratroopers die moesten daar al beginnen om de strijd aan te gaan. En die moesten daar al te midden van het vijandelijk gebied. En dat is zo mooi wat die paratroopers er zelf over zeiden. Van we hadden aan alle kanten vijanden. Maar vanuit die positie moesten ze de wereld gaan veroveren. Of beter gezegd het land gaan veroveren. En in 1944 betrof dat Normandië. Normandië moest bevrijd worden van de Duitsers. Zij moesten het beginnen met daar de vrede weer terug te brengen. Nou, in zekere zin geldt dat ook voor de mens. We hebben in de eerdere studie ook wel gezien dat waarschijnlijk buiten de Hof van Eden het een woestenij nog was. En dat de mens die woestenij moest gaan inrichten, gaan vormen, moest gaan onderwerpen. En de mens begon dan in het paradijs en God had daar als het ware al kwartier gemaakt voor de mens. Dat was een veilige plek met een veilige omheining. Het was niet zo dat die mens op de aarde werd gezet en boef, hij zat gelijk midden in het gevaar. Nee, hij mocht vanuit een veilige omgeving, mocht hij die wereld ingaan. Nou, dat is wat we dan vervolgens in die vergelijking terugzien. Zoals de paratroopers vanuit de hemel op aarde gedropt werden, zo geldt dat in zekere zin ook voor de mens die door de levensgeest van God iets hemels hadden en op aarde in het paradijs neergezet werden om van daaruit Gods vrederijk over de wereld vorm te gaan geven. Dat kunnen we zien als Gods bedoeling met deze twee omgevingen. Maar het ging mis. Het ging mis. Ja, en behoorlijk mis ook, zo weten we. En dat zien we ook dan terug in Genesis 3. Want zoals eerder opgemerkt, loopt Genesis 2 door in Genesis 3. En dat zagen we in de naam Yahweh Elohim. En heel vaak zien we dat niet. Maar ja, nu als je er zo goed over nadenkt, is het ook niet heel onlogisch. En zeker als je terugdenkt aan waar we het in de vorige studie over hebben gehad. Namelijk dat het volgens Joodse overlevering best wel eens zo zou kunnen zijn dat er maar heel korte tijd zat tussen het verbod dat God gaf om te eten van de boom de kennis van goed en kwaad. En het moment dat de mens daarvan at. Volgens Joodse overlevering zat daar maar een uur tussen. Terwijl als je naar Genesis 3 en 4 kijkt, wat veel meer op elkaar lijkt over te lopen, maar wat niet zo is, omdat in Genesis 3 gesproken wordt over de naam Yahweh Elohim en in Genesis 4 Yahweh, lijkt er misschien wel zo'n 20 jaar te hebben gezeten tussen Genesis 3 en Genesis 4. Want de vanuitgaande dat Kaïn en Abel heel snel geboren werden, moesten het toch wel behoorlijke mannen zijn op het moment dat zij gingen offeren en dat Kaïn jaloers werd en Abel doodsloeg. Daar heeft in ieder geval een behoorlijke tijd tussen gezeten. En er lijkt sowieso meer tijd tussen te zitten dan tussen datgene wat in Genesis 2 en Genesis 3 zich afspeelt. Goed, het ging dus mis. Genesis 2 loopt dus door in Genesis 3. En daar zien we dus dat die mens, tegen wie gezegd is, je moet niet eten van de boom de kennis van goed en kwaad, dat hij dat toch doet. Waarom stond die boom de kennis van goed en kwaad er? Nou, heel veel uitleggers zeggen dat God de mens de keuzevrijheid heeft gegeven in de relatie met hem. Dat God tegen de mens heeft gezegd van, joh, je mag in verbondenheid met mij leven, dan eet je van de boom van het leven. Maar je kan ook eten van de boom de kennis van goed en kwaad. En dan zou je sterven. En dan kun je niet meer het leven met mij hebben. De mens kiest er, ingegeven door de slang voor, om te eten van de boom de kennis van goed en kwaad. En hij kiest er zo voor om in plaats van vrijheid in afhankelijkheid van God te hebben, te kiezen voor vrijheid in afhankelijkheid van zichzelf. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, in plaats van zich op God te richten, in plaats van God te dienen, maakte de mens zichzelf tot God en wilde zichzelf gaan dienen. In plaats van een mens die godvrezend is, werd hij een egoïstisch mens. En ja, daarmee werd het, zo lezen we ook in Genesis 3, niet meer mogelijk voor de mens om in de hof van Eden te blijven wonen. En werd de mens ook uit die hof van Eden gezet. Ja, wellicht is het daarbij ook wel weer zo dat God de mens daarmee misschien wel genadig is geweest. Door te eten van de boom de kennis van goed en kwaad ontstond er een enorm conflict tussen God en de mens. Er ontstond een onoverbrugbare kloof tussen God en de mens. En als de mens tot in eeuwigheid zou kunnen blijven leven door te eten van de boom de kennis van goed en kwaad, dan zou de mens voor altijd in een conflict situatie met God blijven leven. Maar door te sterven en voor dat sterven een oplossing te zorgen, namelijk door zijn zoon naar deze aarde te zenden en die de dood te laten overwinnen, gaf God de mens de mogelijkheid tot een nieuwe start door de opstanding van de Heer Jezus Christus, waarin zij die geloven in de Heer Jezus Christus, ja, daarin mogen delen. En in dat opzicht zou je bijna kunnen zeggen dat het wel barmhartig van God was dat hij de mens, ja, niet meer liet eten van de boom des levens, zodat de mens zou sterven. Gelukkig is er hoop. En ja, dat vinden we al ergens wel verborgen terug in Genesis 3 vers 22. Dat vinden we in diezelfde zin terug waarin God de mens als het ware ook aanklacht. En dat is Genesis 3 vers 22. Waar dan staat, toen zei de Heere God, zie de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Dit is een aanklacht en een veroordeling. Aan de andere kant zit daar verborgen al iets van hoop in, omdat er over ons gesproken wordt. En dat ons, dat hebben we eerder al gezien, dat wijst op de meervoudigheid van God. En dat zou dan ook kunnen zien op de aanwezigheid van Christus bij de schepping. In ieder geval weten we zeker dat God door de Heer Jezus Christus de schepping heeft geformeerd. Dat lezen we onder andere in Colossense terug. Maar de Heer Jezus Christus lijkt al aanwezig. En ergens is daar dus al een verborgen hoop. En we kunnen het ook terugzien in wat wel de protobelofte wordt genoemd in Genesis 3 vers 15. Waar dan staat, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw geslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Ja, en daarvan wordt ook uitgelegd van, hey, uiteindelijk zal die slang, die mede de oorzaak is van de ellende die er in de wereld is, die zal vermorzeld worden. Het kwaad zal vernietigd worden en de wereld en de mens zullen bevrijd worden van het kwaad. In Romeinen 16 vers 20 vinden we de vervulling van deze belofte al wat terug. En dat is nadat Paulus in die hele brief de Heer Jezus Christus als middel ter rechtvaardiging heeft voorgesteld. En wat lezen we dan in Romeinen 16 vers 20? De God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. En hoe kon de Satan dan vertreden worden? Nou, uiteraard door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En uiteindelijk zal dat dan ook gebeuren bij zijn wederkomst. In Hebreeën 2 vers 14 lezen we dan ook dat Christus de basis heeft gelegd voor de uiteindelijke overwinning die dan in Openbaring beschreven staat. En zo zouden we kunnen zeggen dat door Christus lijden, sterven en opstanding als het ware de weg naar de Hof van Eden weer hersteld is. In Gods en met name dan ook in Christus overwinning mag ook de gelovige uiteindelijk Satan en het kwaad overwinnen. En dat heropent de weg naar het paradijs. Want wat lezen we in Openbaring 2 vers 7? Waar dan staat, wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Wie overwint, dat overwinnen gaat hier over het overwinnen van het kwaad. En dat gebeurt dan op basis van het geloof in de Heer Jezus Christus. wie het kwaad weerhoudt in de eindtijd. Hè, want daar gaat het boek Openbaring vooral over. Maar ik denk dat we daar ook een geestelijke toepassing in deze tijd op mogen maken. Als je nu staande blijft tegen het kwaad, die mag weten dat hem de eeuwige heerlijkheid wacht. En dan denk ik ook aan datgene wat in Lucas 23, vers 42 en 43 staat, waar de Heer Jezus gekruisigd is te midden van twee misdadigers, en één misdadiger beschimpt hem, maar de ander die heeft respect voor hem, en die zegt tegen de Heer Jezus, Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En dan zegt Jezus tegen hem, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De misdadiger vraagt, van heer, mag ik alstublieft, of wilt u alstublieft aan mij denken als u in het koninkrijk komt? Is er misschien ergens een plekje, een uithoekje in dat koninkrijk waar ik ergens stilletjes mag wonen? Wat zegt de Heer Jezus dan? Zegt de Heer Jezus dan van, nou, je zult met mij in het koninkrijk zijn. En het koninkrijk zou je kunnen zien als de wereld zoals die in Genesis 1 wordt beschreven. Nee, zegt de Heer Jezus, je gaat zelfs naar Genesis 2, je gaat naar het paradijs. Je gaat naar die onmuurde hof, die lusthof. Je wordt opgenomen in mijn huisgezin. Want zo hadden we gezien, het paradijs is een symbool van het huisgezin. De plek waar de mens veilig is, waar die naakt en kwetsbaar mag zijn. En dan even te bedenken dat de mens die gekruisigd was, naakt aan het kruis hing, een vloek houdt. En dat de mens in de hof van Eden ook naakt was. En dan was er daar geen vloekhout aanwezig, geen kruishout aanwezig, maar dan was daar de boom des levens aanwezig. En het toekomstige paradijs, daar is zelfs enkel de boom des levens aanwezig en niet meer de boom der kennis van goed en kwaad, zoals we die in Genesis 2 tegenkomen. Zo krijgt die misdadiger niet slechts de nieuwe wereld, maar hij krijgt ook een nieuw thuis. En dan denk ik ook aan Paulus. Alles hebben, dat gaat dan nu nog wel over die hoop, die geweldige hoop die er is. En dan lezen we over Paulus in 2 Korinthe, dat hij niet alleen in de derde hemel is opgenomen, namelijk Gods hemelse rijk, maar dat hij ook naar het nieuwe thuis van de mensheid werd opgenomen, namelijk het paradijs. Hij werd als het ware meegenomen naar het veilige thuis van God. Daar werd hij naartoe opgetrokken. En dan zegt hij ook over, ja, ik weet niet of het in de geest of in het vlees was, maar het was een onbeschrijfelijke ervaring. Dat is de hoop die we in de Bijbel verkondigd zien. En dan is vervolgens de vraag, en dan komen we ook weer terug op ons onderwerp. En ons onderwerp van deze studie was de plaats waar wij gesteld zijn. En dan is aan ons de vraag van ja, waar zijn wij gesteld nu op dit moment? Want we leven nu, we hebben hoop, door de Heer Jezus Christus mogen we weten dat we in de heerlijkheid aan mogen komen. Maar waar leven we nu? Nou, net als Adam en Eva zijn wij sterfelijke mensen van vlees en bloed. Maar we mogen ook weten dat door Christus bloed de weg tot God hersteld is. En we hebben ook allemaal iets hemels in ons gekregen. We hebben niet alleen de levensadem die naar God weer teruggaat, maar nog meer dan dat, we hebben ook de kracht van Heilige Geest ontvangen en een nieuwe natuur in ons. En daarbij mogen we weten dat ons leven met Christus verborgen is in God. En mogen we weten dat we burgers zijn van een rijk in de hemelen, of zelfs van het hemelse heiligdom. En zoals in Efeze staat, we zijn huisgenoten van God geworden. Ja, Gods heerlijkheid, dat is ons thuis. Dat is ons thuis waar we ons in geestelijk opzicht thuis mogen voelen. En iets van de heerlijkheid en de vrede en de liefde van dat thuis, ja, mogen we ook uitdragen in ons eigen aardse thuis. Het huis waar we wonen, maar misschien ook de plaatselijke gemeente waar we zijn. En iets van die veiligheid mogen we daar ook hopelijk ervaren en voelen. Maar mogen we vervolgens ook uitdragen in ons werkterrein. Dat is enerzijds de wereld waarin we gesteld zijn. En niet voor niets roept de apostel Paulus ons op om goede werk te doen. En anderzijds mag onze levenswandel met God een getuigenis zijn voor de geesten in de hemelse gewesten. Ja, dan gaan we weer even terug naar dat voorbeeld van die paratroepers. Zijn wij dan net zo als Adam en Eva paratroepers die op aarde gedropt zijn om vrede te brengen? Om vanuit een bepaalde plek waar God ons kwartier gegeven heeft, de wereld in te gaan en ervoor te zorgen dat wij die wereld onderwerpen. Dat we Gods koninkrijk bouwen op aarde. We moeten bedenken dat de opdracht in Genesis 1 met de zondeval is komen te vervallen. De mens kan niet meer heersen over de schepping. Later in Genesis lezen we dat die opdracht anders vertaald wordt, dat het ook geen opdracht meer is, maar dat er staat dat vrees en schrik van de mens over de dieren zullen zijn. En dan zien we een hele andere beschrijving van hoe de situatie ervoor staat. Wij kunnen deze wereld niet meer bevrijden. Dat had alleen gekund vanuit het paradijs waar de boom des levens staat. Dat had alleen gekund als daar niet die breuk was gekomen tussen ons en God. En nu is die breuk door Christus wel hersteld, maar nog niet ten volle. En daarbij is het ook nog zo dat we in de Bijbel lezen dat de wereld aan de boze onderworpen is. En nou heeft de Heer Jezus Christus wel zijn taak verricht aan het kruis van Golgotha en in geestelijke zin het kwaad overwonnen. Maar in fysieke zin is het kwaad nog niet overwonnen. Dat zal nog gedaan moeten worden op het moment dat de Heer Jezus Christus weerkomt. En daar dan ook fysiek de strijd aangegaan zal worden in deze wereld. Er is er maar één die deze wereld kan overwinnen, kan herstellen. En dat is de Heer Jezus Christus. En als we het dan hebben over de komst van paratroopers, dan zal dat pas op het moment zijn dat de Heer Jezus Christus weerkomt. Dan zal het pas zo zijn dat er paratroopers over de wereld uitgezonden worden. Maar wat zijn wij nu? Wat kunnen wij nu doen? Nou, we zijn weliswaar geen paratroopers, maar we mogen wel pathfinders zijn. En wat zijn pathfinders dan? Nou, voor de paratroopers uit werden in de Tweede Wereldoorlog pathfinders gestuurd. Die werden nog wat eerder dan de paratroopers gedropt in vijandelijk gebied. En die pathfinders die maakten bakens van licht waar de vliegtuigen waarin de paratroopers zaten zich op konden richten. En die konden dan vervolgens uit die vliegtuigen springen op precies de juiste locatie. Die pathfinders die bevrijden de wereld niet, maar ze gaven al wel vast een getuigenis, een vooruitblik op de komende bevrijding. En dat is ook wat wij mogen doen wanneer wij ertoe opgeroepen worden om te zijn als lichtende sterren in deze wereld. En wij mogen als lichtende sterren in deze wereld getuigen van Gods genade en een komende en veel betere wereld. Dat is wat wij mogen doen. Pathfinders zijn we. Wij stichten Gods koninkrijk niet op aarde, maar we mogen wel in zekere zin ervan getuigen dat er een beter rijk komt. En dat Gods genade, zoals nu geschonken, binnen de bediening van het lichaam van Christus, aan alle mensen gegeven is en dat alle mensen daarin mogen delen. En dat alle mensen kinderen van God mogen worden en dat alle mensen mogen behoren tot het huisgezin van God. En dat alle mensen, als het ware, dat paradijs, die heerlijke lusttuin, die ommuurde tuin in mogen gaan en daar samen met God mogen wandelen. Ik sluit af met Filippenzen 2, vers 14 en 15. Want daar vinden we toch de opdracht terug, zoals die ook nu aan ons gegeven is. Zou je kunnen zeggen, één van de opdrachten. En dat begint Filippenzen 2, vers 14 en 15 met de woorden: doe alles zonder morren en tegenspreken. En dit is wel een mooi ding. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Je zou bijna kunnen zeggen dat hier gezegd wordt: wees niet zoals Adam en Eva. Want die spraken met het eten van de boom, de kennis van goed en kwaad, God als het ware tegen. Ze zeiden daarmee als het ware: God, u heeft geen gelijk. God, u heeft het niet bij het rechte eind. Want het is niet zo dat we sterven, maar we zullen als u zijn. Als we tegenspreken, dan investeren we in dood leven. En als we morren, dan doen we hetzelfde. Maar als we God danken voor wat hij ons gegeven heeft in de Heer Jezus Christus, dan investeren we in het leven. En wat levert dat dan nog meer op? Nou, hè, als je dat doet, als je niet moordt en niet tegenspreekt, ja, dan mag je zuiver en smetteloos zijn. Onberispelijk kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Ja, en dan kunnen we ons afvragen, hè, wat we ons aan het begin van de studie afvroegen. Ja, waar zijn wij gesteld? Wat is de plaats waar wij gesteld zijn? Ja, we zijn hemelburgers. Maar we zijn hemelburgers op aarde. En we hebben hier op aarde een missie. Namelijk om te schijnen als lichtende sterren. En tegelijkertijd, doordat we dat doen, geven we ook een getuigenis in de hoogste hemelse gewesten. Tot zover deze studie. Het onderwerp van de volgende studie zal zijn: zorg voor de lijdende mens.